we gaan eerst bidden met elkaar. We gaan eerst bidden voor Gods woord. Laten we dat eerst doen. Vader, wil u hartelijk danken dat u uw woord geeft aan ons. Uw woord betekent een belofte. En we willen ook heel graag leren vanuit die belofte. Maar uw woord betekent ook dat het een richtlijn is voor ons leven. Dat het iets is wat ons de weg wijst. Wat ons mag helpen om ook u beter te kennen en te leren om te leven tot eer van uw naam. En zo willen we bidden, Vader, dat u ook deze morgen bij ons bent als we uw woord horen, maar ook overdenken. Wees u in ons midden. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Goed, we lezen uit de eerste Johannesbrief. 1 Johannes, hoofdstuk 1, gaan we lezen met elkaar. Het is bijna achterin de Bijbel. Als iedereen het gevonden heeft. Ja. Oké, en daar staat, ik lees het uit de NBG-vertaling. Hetgeen was van den beginne, hetgeen we gehoord hebben, hetgeen we gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard. En we hebben het gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen we gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Opdat ook u met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Tot zover. Goed, ja, ik ga nog wel even onderwijl de afwas doen. Want daar ben ik vanmorgen dus niet zo goed aan toegekomen. Dus dat moet ik nog wel even doen. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje blijven liggen. Want ik gisteravond lekker gegeten samen en ik kwam er vanmorgen gewoon niet meer aan toe. Dus ik denk, ik neem dat mee, maar kunnen we wel gewoon even fijn verder praten over de dingen van de dienst. En de dingen die we hebben gelezen zojuist. En ja, we hadden zojuist gelezen over onze zonden belijden. En hoe belangrijk dat is, dat we onze zonden belijden. Er stond, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, dus dat is inderdaad wel iets heel belangrijks. Hè? En vroeger heb ik op een middelbaar gezeten. En had ik een godsdienstleraar. En die man die dacht van zichzelf dat hij een heel goed christen was. Hij dacht dat hij alle dingen gewoon heel goed voor elkaar had. Het was een man, hij voelde zichzelf ook heel, heel goed. Ja. Hij had geen zonde, hij vond het allemaal wel best en hij dacht, wat moet ik zonde vergeven, waarom moet ik de dingen nu naar God, mijn microfoon, ik heb natte handen, ik heb natte handen, zo, is dat, nee, dat is verkeerd, waar zit hij, hier zit hij, oké, Gabriel was de enige die mij hoorde daarnet, ja,
Oké, okay. Nee, maar ja, dus hij dacht gewoon, ik heb geen zonde, ik heb niks verkeerd gedaan, dus ja, wat moet ik zonde beleiden, dat is allemaal niet nodig. Mijn leven is gewoon in orde. En ja, geen vergeving, geen reiniging. En ja, hij geloofde wel in een of andere hogere macht, dat geloofde hij allemaal wel. En hij geloofde ook wel dat er iets was als een God, maar niet dat dat nou iets persoonlijks was of zo. Dat geloofde hij allemaal niet, daar had hij niks mee. Maar ja, oké, okay, goed, dus voor hem was dat, ja, dat was zijn leven, denk ik, je bent christen. Je zegt dat je christen bent en dan leef je zo, dat je vindt dat je niks, geen verantwoording verschuldigd bent aan God. En dat is natuurlijk best wel een heel moeilijk ding. Hij hoefde dus geen zonde te beleiden. Maar we lazen vanmorgen ook in dat gedeelte, hè, er staat, het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Nou, dat betekent natuurlijk dat ons leven door zijn bloed gereinigd moet zijn. Hij is degene die ons leven schoonmaakt, rein maakt. Hij is degene die ons leven verandert. Nou, oké, okay, goed. Wat is eigenlijk zonde? Als wij daaraan denken, wat is dat? Je doel missen. Ja, dat is eentje die hoor ik vaker, inderdaad. Je doel missen. Zonde is je doel missen. Nou, dat is ook inderdaad wel een stukje waar natuurlijk. Hè. Het is je doel. Vuiligheid. Ja, dat vind ik ook. Schuld. Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk een schuld tegenover God. Hè. Doel missen. Vuiligheid. Het zijn allemaal dingen die inderdaad wel een stukje meespelen in zonde. Maar heeft het ook iets te maken met onze relatie met God? Zonde? Op welke manier? Het vertroebelt onze relatie met God, ja. We hebben er net het avondmaal gevierd met elkaar. En dan staan we er ook bij stil. Die prijs die Jezus heeft betaald voor ons. En hoe belangrijk dat is. Hè, en dat we tot zijn gedachtenis leven. En dat we tot eer van hem leven. Dus dat is inderdaad heel erg belangrijk. Hè? En vergeving, wat is dan vergeving? Dat weg is, dat weg is. Ja, dat is inderdaad een feit. Hè? Dat is, dan is het weg. Hoe komt het dat het weg is? Oeh, ik zit steeds aan dat. Ik zal me een beetje hoger doen, Gabriel, want anders zit ik er steeds met mijn armen voor. Maar hoe komt het dan dat weg is? Is dat zomaar gegaan? Is dat zomaar gebeurd? Door genade. En als we denken aan het avondmaal, hè, denk het is door het bloed van Jezus. Hè, en we lazen, hè, het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En er werd ook gesproken in het gedeelte wat we lazen over in de duisternis wandelen. En ook dat betekent dat wij in onze relatie met hem, ja, in een bepaalde verhouding staan. En hoe zou je dat kunnen zeggen? We wandelen in de duisternis, wat betekent dat? Dat je wandelt in het vlees, ja, dus, wat zei je? Heel donker, ja, inderdaad, heel donker, absoluut. Ja, wandelen in het vlees, in het donker. Dus eigenlijk, ja, je kent de weg niet. Dat is inderdaad een feit, hè? Je kan de weg niet herkennen. Het betekent eigenlijk ook natuurlijk dat je heel ver bij God vandaan staat. Hè? Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Je staat heel ver bij God vandaan. Nou ja, oké, okay, goed. Dus dat waren zo even een paar dingen die we lazen. Nou ja, goed, ik heb gelukkig de afwas gedaan, dus alles is weer proper. Ja, wacht even. Maar dit ziet er toch goed uit? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Moet overnieuw. Nou ja, goed. Misschien zo dadelijk dan even. Oké, okay, nou goed, we gaan even wat anders lezen uit de Bijbel. Lucas 11. Wacht even, daar gaan we even mee beginnen. Lucas 11. Ik lees vanaf mijn blaadje, want ik heb een beetje van die plakhanden. Dan wordt mijn Bijbel zo... Lucas 11, daar lezen we vanaf vers 37. Ja, nee, ik snap het. Doe maar rustig aan, Fimi. Take your time. Maar in dat gedeelte lezen we iets over Jezus die een ontmoeting heeft. Lucas, dat is de evangelie, hè? Dat is, lezen we iets over Jezus die een ontmoeting had met fariseeën. Lucas 11. Yeah, you got it. En daar staat vanaf vers 37, terwijl Jezus sprak, nodigde een fariseer hem om bij hem te komen eten. En hij kwam en ging aanliggen. In die tijd ja, ging ze aan tafel liggen. Ik weet niet of dat nou zo comfortabel eet, maar op die manier waren zij aan het eten. Ze gingen aan tafel liggen. En de fariseeën verwonderden zich toen hij zag dat hij zich voor het eten niet eerst wies waste. Dat hij zijn handen niet waste. Maar de Heere zei tot hem, en jullie dan, fariseeën, de buitenzijde van de beker en de schotel reinigt u, maar van binnen bent u vol roof en slechtheid. Onverstandige, heeft hij die de buitenzijde gemaakt heeft, niet ook de binnenzijde gemaakt? Maar geef de inhoud als aalmoes en zie, alles is u rein. Maar wee u fariseeën, want u geeft de tiende van de munt en de ruit en van alle kruiden en u gaat voorbij aan het oordeel en de liefde van God. Dit moest u doen en het andere niet nalaten. Wee u fariseeën, want u bent gesteld op de ereplaatsen in de synagogen en op de begroetingen op de markten. Wee u, want u bent als de onzichtbare graven, de mensen die er overheen lopen, weten het niet. Je ziet de buitenkant, maar de binnenkant, die zie je niet. En Jezus die vergelijkt deze manier van afwassen, zoals ik nu net eventjes die bordjes en die schaaltjes heb afgewassen. Jezus vergelijkt dat eigenlijk een beetje met het leven van die fariseeën. De buitenkant en de binnenkant, die komen niet overeen. Ze zijn van buiten rein, zo zien ze eruit. Ze zijn proper aan de buitenkant en ze doen alles om door mensen goed gevonden te worden, belangrijk gevonden te worden. Ze geven hun tiende. Ze zijn gesteld op de ereplaatsen, ze doen alles om eer te ontvangen van mensen. Ze vinden de begroetingen die ze dan krijgen van de mensen, vinden ze ook heel erg belangrijk. Dag meneer de fariseeën, hoe gaat het met u? Fijn dat ik u mag ontmoeten, wat een eer om u te ontmoeten. Ja, die fariseeën waren daar heel erg mee bezig. Van buiten zag het er allemaal heel mooi en fraai en proper uit. Maar van binnen was het vuil. Ze zaten vol roof en slechtheid, lazen we. Een roof, dat betekent gewoon stelen. Het waren mensen die stalen. Het ging om henzelf en het draaide niet om God en het draaide niet om anderen. Het waren eigenlijk profiteurs. Maar eigenlijk, die boodschap die Jezus daar geeft aan de fariseeën, jullie maken de buitenkant wel schoon, maar de binnenkant is gewoon nog vol roof en vol slechtheid, vol vuilheid. Eigenlijk is dat een boodschap die wij ook op onszelf zouden mogen toepassen. Hè? Hoe is ons leven? Hoe gaat het met ons? Zijn wij zo dat de buitenkant van ons leven en de binnenkant van ons leven, dat met elkaar in overeenstemming is? Is zowel de buitenkant als de binnenkant van ons leven, is dat zuiver? Nou, we kennen allemaal wel dat verhaal van David en Bathseba. Ik denk dat dat een heel kenmerkend verhaal is. Hè? David die daar op het dak van zijn huis loopt en er eens even over het randje kijkt. En dan ziet hij daar een prachtig mooie vrouw. Nou, ik denk die prachtig mooie vrouw die heeft gerust ook wel gezien dat die huizen daaromheen allemaal staan. En dat daar mensen gerust wel over het randje heen kunnen kijken. Dus ik wil niet alleen maar de schuld bij David leggen. Bathseba was zelf ook een vrouw die best wel had kunnen nadenken van, hé, hier kan ik gezien worden. Ik denk niet dat iemand zomaar in zijn achtertuin, als er allemaal huizen naast en omheen staan, dat hij er even voor kiest om poedelnaakt in bad te gaan in de tuin. Toch? Dat lijkt me niet. Maar goed, David en Bathseba. David die kijkt dan over dat randje van zijn dak heen en dan ziet hij daar die mooie vrouw. En David die laat die vrouw bij zich komen. Hij laat haar ophalen. En het gevolg kennen we. David pleegt overspel met Bathseba. En niet zo lang daarna krijgt David van Bathseba het bericht, ik ben zwanger. Nou, dus David die raakt een beetje in paniek van, wat moet er nu? En hij laat Uria, dat is de man van Bathseba. Bathseba was getrouwd met Uria. Hij laat de man van Bathseba halen. En hij zegt van, kom, moet ik misschien erbij zeggen, hij was aan het vechten in het leger. Hij zat in het leger. Dus David liet hem terugkomen vanuit het leger. Kom, ga maar even naar je vrouw. In de hoop dat daarmee eigenlijk zijn fout verdoezeld zou kunnen worden. Hè? Maar goed, Uria die doet dat niet. Volgende stap van David is dat hij Uria dronken voert. In de hoop dat hij dan bij zijn vrouw zou gaan liggen. Maar ook dat gebeurt niet. Uiteindelijk, de laatste beslissing die David dan doet is, hij laat Uria vermoorden. Hij zet hem terug in het leger. Hij zegt tegen zijn legeroversten van, zet hem daar helemaal voor in. En op het laatste moment, als het spannend wordt, trek dan je handen van hem af. En dan zal hij wel sterven. En zo gebeurt het ook. Dus Uria wordt vermoord. En dan, ja, dan krijgt hij natuurlijk het bericht dat Uria dood is. En ze dacht gewoon, ach ja, de ene keer sterft die en de andere keer sterft die. Zo gaat dat nou eenmaal in een oorlog, zo gaat dat nu eenmaal in een strijd. Maar we weten allemaal wat voor een kolossale fout dat is geweest die David daar heeft gemaakt. En gelukkig, ik denk dat we dat echt wel mogen zeggen, gelukkig is het zo dat bij God niets onopgemerkt blijft. Ook deze fout die David heeft gemaakt, die werd gelukkig opgemerkt. En waarom zeg ik gelukkig? Want het had natuurlijk ook zo kunnen zijn dat David gewoon had kunnen doorleven met die fout. En dan dat er nooit iemand op was teruggekomen. En dan had hij de rest van zijn leven met die fout die hij had gemaakt moeten rondlopen. Altijd in zijn achterhoofd weten, wat ik nu gedaan heb, was eigenlijk niet juist. Het is goed dat God dat heeft opgemerkt en dat David op zijn fouten wordt gewezen. En hij krijgt dan gelukkig ook berouw. Maar dan denk ik, als je zo dat verhaal van David en Bathseba, als je dat zo bekijkt, denk ik, wat is er nou eigenlijk allemaal fout gegaan in dat hoofd van David? Het begon natuurlijk allemaal met kijken. Hij was daar op dat dak van zijn huis en hij keek. Hij keek naar dingen waar hij eigenlijk niet naar moest kijken. Hij keek naar zaken waar hij niet naar moest kijken. Daar begon het mee. En dat had uiteindelijk ook zijn effect op zijn gedachten. Het had tot gevolg begeerte. En die begeerte, die leidde uiteindelijk tot zonde. Mijn godsdienstleraar geloofde niet zo in zonde, maar de Bijbel heeft het heel duidelijk over zonde. Er staat in Jacobus 1 vers 13 tot 15, laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. En daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Nou, elke fout die David hier maakte in dit verhaal, wordt eigenlijk een beetje verbloemd door maar weer een volgende fout te maken. Het is eigenlijk een beetje als domino steentjes die je zo recht op een rijtje zet. En als de ene omvalt, dan gaat de volgende. En zo gaat dat allemaal door. En zo was het eigenlijk ook met die fout die David maakte. Want hij moest op een gegeven moment, hij had die fout gemaakt. En om te voorkomen dat het zou ontdekt worden, probeerde hij dan maar Uria in het spel te zetten. Zo van, dan was het gewoon Uria. Maar Uria die ging niet op zijn voorstel in en moest David beginnen met liegen. Of hij moest eerst Uria vermoorden en dan moest hij beginnen met liegen. Ja, zo is dat eigenlijk gegaan. Het zijn allemaal domino steentjes die eigenlijk allemaal omvallen. En God denkt nu niet, omdat David toevallig een man naar Gods hart was, dat David daardoor gemakkelijk hiervan afkwam. Nee, God tilde heel zwaar aan datgene wat David deed en wat er allemaal gebeurde. En het begon allemaal bij David met kijken. Hij keek naar dingen waar hij niet naar moest kijken. Hij begon met aanzien om te begeren. En dat was al voldoende. Volgens de Bijbel is dat al voldoende. Aanzien om te begeren is al voldoende om van echtbreuk te spreken. Nou, afgelopen vrijdag was ik met een groep collega's, hadden we een personeelsfeest van de school waar ik lesgeef. En daar was dan een DJ en die speelde dan muziek en dat is dan echt luid, hè? Dus je kan al niet meer op een normaal stemniveau kan je met elkaar spreken. Je moet echt roepen om wat tegen elkaar te zeggen. Nou, er werd veel gelachen, gedronken, gedanst, gezongen. En ik moet heel eerlijk zeggen, er zaten ook wel een paar hele fraaie, schone dames tussen. Ja, daar wil ik eerlijk in zijn. Echt van die prachtige décolletés, van die mooie doorschijnende hemdjes, zomerse jurkjes en alles bewoog. Echt alles bewoog. En iedereen zat ook aan elkaar. En dat is eigenlijk zo zo'n sfeer en daarin ben je dan in zo'n feest aanwezig. Nou ja, je snapt wel, ik heb die hele avond daar met mijn handen voor mijn ogen gezeten. Ik wilde dat natuurlijk allemaal niet zien. Nou nee, natuurlijk niet. Ik heb dat gerust ook wel gezien. Maar het is niet moeilijk als je op zo'n feest bent en je ziet daar al die dames in hun schaarse kleding. Het is niet zo heel erg moeilijk om dan datgene wat je niet ziet, om dat er nog even bij te fantaseren. Dat is niet zo moeilijk. En het is ook niet zo moeilijk om, als je dat er dan bij fantaseert, om daar dan even je eigen verhaal van te maken. Dat zijn inderdaad van die dingen die zo gemakkelijk gaan en die zo verleidelijk zijn. Er staat in Matteüs 5 vers 28, daar zegt Jezus, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Dan zit het nog maar in je gedachten. Dan is het nog maar daar. Maar alleen dat is al voldoende om te zeggen, je hebt echtbreuk gepleegd. En dat geldt niet alleen maar voor mannen die kijken naar vrouwen. Is het natuurlijk ook omgekeerd. Maar bij vrouwen werkt het altijd een beetje anders. Ja, mannen en vrouwen, dat is toch altijd een beetje verschillend. Maar het geldt wel zowel voor mannen als voor vrouwen. Nou, gelukkig heb ik, als ik op zo'n avond ben, heb ik wel allemaal troeven die mij een beetje helpen om te zorgen dat ik daar toch op een goede manier mee om kan gaan. Ik heb dat ook moeten leren trouwens door de jaren heen. Hè. Dat is niet iets wat mij eventjes, wat ik gewoon automatisch wel weet. Maar ik heb dat ook moeten leren. Maar een van de dingen die ik bijvoorbeeld doe voordat ik naar zo'n avond toe ga, is dat ik bid. Dat ik bid dat God mijn hart en mijn gedachten wil behoeden. Want ik weet dat ik Gods eigendom ben. Dat ik God toebehoor. Het gaat niet om mezelf. Het gaat niet om wat ik allemaal wil en voel en denk. Het gaat erom dat ik weet, ik hoor bij God. Ik behoor hem toe. Mijn leven is van hem. Dus, ja, ik vind het heel erg belangrijk. Mijn hart en mijn gedachten, die wil ik rein houden. Dus ik vraag aan God of hij mij daarbij wil helpen. Nou, een andere troef die ik heb is, ik ben protestant en protestanten zijn saai. Dus ook dat is niet zo'n probleem natuurlijk. Dus ik heb wel wat credits bij mijn collega's. Wat ook een troef is, ik dien mezelf altijd aan als Bob. Dus dat betekent automatisch, ik mag geen alcohol drinken. En ik drink dus die avonden, drink ik gewoon cola. Dus ja, ik blijf wel die hele avond nuchter. En het gevolg daarvan is dan dat ik weer allemaal reacties krijg van collega's die dan zeggen, goh, wat goed dat jij Bob wil zijn. Dus ik krijg aan één kant krijg ik ook nog een keer complimentjes. Die saaie protestant krijgt allemaal complimentjes ineens. Heel erg leuk. He? En wat fijn dat je erbij bent. Maar ja, heel vaak, die protestant, die doen nergens aan mee. Dat denken ze dan allemaal. Dat hoort allemaal niet, want dat mag allemaal niet. En ik ben er dan bij. En dan ben ik nog Bob ook voor mijn collega's die allemaal veel te veel drinken. En ik had ook zowaar twee kandidaten die met mij mee zouden rijden. Ze hebben allebei in de loop van de avond hebben ze afgezegd, want ze wilden nog veel langer blijven. En ze gingen wel wat regelen hoe ze thuis zouden komen. Oké, ik was Bob. Ik heb mijn cola gedronken. En dat was in orde. Ja, en wat ook een troef is, ik kan gewoon niet dansen. Ik kan niet dansen, dat is gewoon, maar ja, oké, goed, ik weet wel, het is allemaal springen en botsen, weet ik wat allemaal meer. Maar goed, ik sta daar aan de kant en ik babbel een beetje met mijn collega's en dat vind ik eigenlijk wel fijn. Maar ik heb ook wel andere jaren gehad, dat ik op zo'n feest zat en dan kreeg ik, zonder dat ik het in de gaten had, kreeg ik ineens zo een pintje in mijn handen gedrukt. En dan werd ik meegetrokken op de dansvloer en dan moest ik maar mee gaan doen en dan die handen, weet je wel, je kent dat wel hoe dat dan gaat. En ik heb achteraf wel eens gedacht, ik zat nu eigenlijk wel heel gevaarlijk dicht bij die grens van te ver. Want ook dat is een grens die je op een gegeven moment tegen kan komen. Dat je komt bij die grens van dit is te ver. En ik zat er wel heel gevaarlijk dichtbij soms. Gelukkig is er nooit iets gebeurd. Maar ik heb daardoor wel geleerd hoe belangrijk het is om in je eigen leven grenzen te stellen. Om grenzen te bepalen in je leven waarvan je weet, als ik hier binnen blijf, dan is het veilig. En dat heeft te maken met hoe je kijkt. Dat heeft te maken met hoe je denkt. Dat heeft te maken met hoe je fantaseert en hoe je gedachten verder gaan. En met hoe je handelt. Wat je wel toelaat en wat je niet toelaat. Hoe je mensen dichtbij laat komen. Hoe dichtbij laat je mensen op een gegeven moment komen. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Ik heb geleerd, gelukkig, om zo mijn grenzen te stellen. Nou, en een ander ding wat me ook opviel tijdens dat feest. Was hoeveel schietgebedjes er werden gebeden door mijn collega's. Ja, echt, schietgebedjes. Steeds weer datzelfde schietgebedje. He, in het West-Vlaams, zo'n plat West-Vlaams, maar God verstaat gelukkig dialect. Het was schietgebedje, één woord maar. He. Ik ga het hier niet herhalen, want het zijn bepaald nu geen dingen om aan God te vragen. Maar het werd wel gedaan. En dan denk ik, hoe kijkt God ook naar ons spreken? Hoe kijkt God naar wat wij zeggen? Bewaar uw tong voor het kwade, staat er in Psalm 34. En uw lippen voor het spreken van bedrog. En wijk van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Ook in ons spreken is het zo belangrijk dat we leren om rein te zijn. Jezus zegt op een gegeven moment in Matteüs 15, begrijpt u niet dat al wat de mond binnengaat, dat dat in de buik komt en te zijner plaatse weer verdwijnt. Maar wat de mond uitgaat, dat komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, komt moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. En dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen, dat maakt een mens niet onrein. Jezus is daar heel duidelijk in. Het gaat niet alleen maar om al die uiterlijke dingen. Dat is niet wat de mens onrein maakt. Maar uiteindelijk wel, hoe spreken wij? En waar komt dat vandaan? Uit ons hart. Hoe spreken wij? En dat gaat dus niet enkel over die schietgebedjes, hè, over dat vloeken, om het maar even iets duidelijker te zeggen. Het gaat ook over roddel, bijvoorbeeld. Of over het uiten van onze boosheid of frustratie als iets niet gaat zoals wij het willen, of als iemand ons in de weg staat. En hoe zit het bijvoorbeeld met grappen maken, grappen die beledigend zijn? Ik heb er wel eens moeite mee. Dan hoor je soms van die cabaretiers. Ik vind het ontzettend leuk. Maar 9 van de 10 keer denk ik, je kan er eigenlijk niet naar luisteren. Dan hoor je soms van die dingen dat ik denk, is dat nu eervol? Is dat nu respectvol? En dan, als ik daar dan met mijn collega's over praat, dan zeggen ze allemaal van, ja, maar je moet het wel in de context zien. Het is theater, het is cabaret, en dan mag je ineens alles zeggen. Dan mag je beledigend zijn, dan mag je kwetsend zijn, dan mag dat ineens. Nou, ik denk toch inderdaad, als ik zo denk van, nou jongens, ik sta hier op de preekstoel en ik ben Gods woord aan het verkondigen, dus ik mag nu ineens alles zeggen, ik mag beledigend zijn, ik mag kwetsend zijn. Ik denk dat we dat ook niet zo prettig zouden vinden. Ik denk ook in hoe wij omgaan in ons werk, ook in onze professionele situatie, het blijft zo dat de buitenkant moet overeenstemmen met onze binnenkant. En wat we zeggen moet een spiegel zijn van ons hart. Ik denk dat is zo ontzettend belangrijk. Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog en wijk van het kwade. En doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. Dus ja, ook in ons spreken moeten we leren om rein te zijn. En ons spreken is ook een spiegel van het hart. Bij alles wat we doen, staan we in onze relatie met God. En we staan in een relatie tot anderen. Wij kijken naar anderen en anderen kijken naar ons. We spreken met anderen, anderen spreken met ons. En in die relatie is het zo belangrijk dat we leren, dat we zien hoe wij ook verder moeten gaan met onze gedachten en met hoe wij kijken, met hoe wij spreken, met ons hart. Nou, ik zal toch proberen die afwas verder eventjes af te maken. Maar goed, het is belangrijk dat de buitenkant en de binnenkant, dat die gewoon overeenstemmen. Dus ik hoop dat dit een beter resultaat is. Het afwaswater is wel een beetje koud, maar goed. Dus ik hoop dat dit beter is. De buitenkant gelijk aan de binnenkant. Dus ja, als onze buitenkant en onze binnenkant hetzelfde moet zijn, dat we rein moeten zijn. Niet alleen van buiten, dus niet alleen maar dat het er goed uitziet. Niet alleen maar dat we goed overkomen, maar ook dat het in ons gedachten, in onze hart, dat het daar goed zit. Ja, dat vraagt wat van ons, hè? Maar wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze kleding? Hoe gaan we met onze kleding om? Hoe kleden wij ons? Wat zien anderen van ons? Dat klinkt misschien zo raar, en moet je daar ook al om denken. Nou, ik heb bij mij op school, op een van mijn scholen, ik geef op meerdere scholen les, op een van mijn scholen, daar loopt zo een meisje rond. En ja, ik moet zeggen, ik vond het best wel heel moeilijk als ik haar dan zag. Ik heb geen contact met het meisje, ik weet zelfs niet hoe ze heet. Ze loopt daar rond en die loopt daar dan elke dag zo een hemdje, dat komt tot hier net zo onder die borsten en de broek die gaat dan daar. Je ziet altijd die blote buik. Hè? En dat is niet maar een klein streepje, maar dat is echt, ja, meer bloot dan dat er wat wel zit. En ja, allemaal van die kettingjes en tierlantijntjes, make-up, noem maar op. En het is een heel vrij meisje om te zien, hè? Ik wil daar niks van. Maar alleen al de gedachte, stel dat op een gegeven moment een jongen is die denkt, dat is een leuk meisje. Hè? Wat kunnen de gevolgen zijn? Maar gewoon sowieso de fantasieën, de gedachten die daarbij komen. Ik denk, we moeten er zo om denken. Hoe kleden wij ons? Hoe gedragen wij ons? Hoe wandelen wij in het leven om te zorgen dat we zelf niet een aanstoot zijn, maar dat we zijn waardigheid presenteren. Ik denk dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dus ja, de buitenkant en de binnenkant. Het moet allemaal hetzelfde zijn. Het betekent dat onze kleding, onze woorden, ja, ons geweten moet zuiver zijn. En hoe doen we dat in de praktijk? Hoe zorgen wij dat onze kleding en onze woorden en alles wat wij zijn, alles wat wij doen en zeggen, dat alles wat er wat anderen aan ons zien, dat dat zuiver is. Hoe zorgen we daarvoor? Nou, ik denk dat is een hele belangrijke gedachte voor onszelf om eens mee te nemen. En natuurlijk kunnen we daar wel van alles bij gaan, hoe moet ik dat zeggen, proberen te bedenken nu. Maar ik denk dat je, als je zelf voor jezelf nadenkt, wel, ook wel kan bedenken van, hé, dit zijn misschien dingen waar ik misschien eens op moet gaan letten. Waar ik misschien eens met mijn gedachten en met mijn leven, met mijn handelen, waar ik aandacht aan moet geven om te zorgen dat mijn leven goed is, dat mijn leven zuiver is en tot eer van God. Dus ja, wat merken wij op bij anderen, wat merken anderen op bij ons? Zijn we zowel van buiten als van binnen rein? En als er misschien dingen zijn waarvan je denkt bij jezelf, hé, daar is dat misschien toch niet helemaal zo. Is misschien toch wel heel goed om voor jezelf eens na te denken van waar loopt het eigenlijk mis en waarom. En zijn we ons bewust, bijvoorbeeld, dat we ook hier vandaag, nu we hier in de gemeente zijn, dat we hier zijn in de tegenwoordigheid van God, de Allerhoogste. Dat Hij onze koning is. En hoe staan wij tegenover onze koning? Als ik bij de koning op bezoek zou moeten gaan, ik denk dat ik dan ook bepaalde voorzorgsmaatregelen neem. Hoe kleed ik mij? Hoe zie ik eruit? Hoe gedraag ik mij? Dat zijn allerlei dingen. Hoe spreek ik? Het zijn allemaal dingen waar je dan toch ook van tevoren over nadenkt. Omdat je weet, ik sta hier niet zomaar bij iemand. Het is niet zomaar een vriendje of wat dan ook. Ik kom bij de koning. En als wij op zondag samenkomen, dan zijn we in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste, de koning der koningen. En dan zegt de Bijbel tegen ons, wees heilig, want ik ben heilig, staat er in de Petrusbrief. Nou, David die kreeg na zijn affaire met Bathsheba en nadat hij door de profeet Nathan tot de orde was geroepen, op de feiten, met zijn neus op de feiten was gedrukt, kreeg hij berouw over zijn zonde. Diep berouw. Het was niet zomaar iets. David die had echt berouw. En gelukkig is er dan ook, als wij berouw kennen, dan is er ook vergeving mogelijk. David moest leren leven met de gevolgen van zijn zonde, hoor. Dat zal ik niet ontkennen. Hij moest daarmee leren leven en die gevolgen over zijn zonde, die waren zwaar. Dat was zonder meer waar. Maar tegelijkertijd was God ook genadig. En David, die schreef, nadat hij de affaire had gehad met Bathsheba, schreef hij een heel mooie, een heel bijzondere psalm. En daar wil ik graag mee afsluiten. Dus psalm 51. En die zegt, dus voor de koorleider, een psalm van David. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was gekomen. En daar staat dan, wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat u rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat u verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde en delg al mijn ongerechtigheden uit. En dan komt er zo'n mooie zin. Ik vind het altijd een hele treffende zin uit Psalm 51. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. En hergeef mij de blijdschap over uw heil. Hij was het kwijt. Hij was zijn blijdschap helemaal kwijt. Nadat hij tot besef was gekomen van zijn fouten. Hij was zijn blijdschap kwijt. Hergeef mij de blijdschap over uw heil. En laat een gewillige geest mij schragen. Geef mij de wil, een gewillige geest, geef mij de wil om te doen wat goed is. Geef mij de wil om u te behagen, een gewillige geest. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil, en laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heren, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondigen. Want u hebt geen behagen in slachtoffers die ik brengen zou. Aan brandoffers hebt u geen welgevallen. Nou, David, die wist het heel goed. Hij had zoveel fout gedaan. Het was nu niet van, breng maar een offer en daarmee kunnen we het wel weer wegpoetsen allemaal. Nee, daar had God geen behagen aan. De offeranden van God zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart veracht u niet, o God. Doe wel aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem. Dan zult u behagen hebben in offers naar de eis. Brandoffers in hun geheel gebracht. Dan zal men stieren op uw altaar offeren. Wat een psalm. Wat een berouw kwam er in het leven van David. En ik hoop dat we ook zelf mensen willen zijn. Die net als David willen zoeken naar wat is er in mijn leven. Wat moet veranderen om meer aan Gods doel, aan Gods wil te beantwoorden. Dat we tot eer van hem leven. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Zullen we nog samen de Heer danken. Dank u wel, Heere, voor het geweldige feit wat we zojuist hebben gevierd met elkaar, dat avondmaal, dat u uw leven hebt gegeven voor ons en dat u daarmee eigenlijk hebt laten zien dat het niet om uzelf draaide, maar u verlangde er zo naar om in deze wereld een nieuwe weg te scheppen tot heil, tot zekerheid. En u hebt daarvoor alles opgegeven. U hebt de hoogste prijs betaald. U hebt het kostbaarste van uzelf gegeven, uw leven. Heer Jezus, wat is dat een zegen. U hebt daarbij niets ontzien. Heer, en ja, dan vraagt u aan ons ook dat wij onze lichamen stellen tot een levend en heilig en Gode welgevallige offer. Dat is onze redelijke eredienst. Dat is wat wij mogen terugdoen naar u. Ons leven stellen tot een levend en heilig en Gode welgevallig offer. En ik verlang er ook naar, Vader, dat we allemaal, zoals we hier zitten deze morgen, dat we ook met dat verlangen willen kijken naar binnen in ons eigen leven. naar onze eigen gedachten, naar onze eigen fantasieën, naar onze eigen manier waarop we wandelen in het dagelijks leven. Zijn er dingen bij, Heere, die niet tot uw eer zijn, waarvan u verlangt dat we daarnaar, dat we daaraan gaan werken? Heer, wilt u ons dat ook laten zien? Wilt u ons hart daarvoor openstellen? Wilt u ons daarop attent maken? Zodat we dat kunnen gaan aanpakken. Niet alleen, maar samen met u. Dat we het aan u mogen vragen. Dat u ons erop wijst. Dat u ons helpt om ook te zien hoe wij daarin onze grenzen, onze bakens kunnen zetten. Om beschermd te zijn, om veilig te zijn. Tot eer van uw naam. Zodat we werkelijk steeds meer mogen lijken op Jezus, uw Zoon. O, wat verlang ik daarnaar. Zodat we werkelijk een gemeente mogen zijn die heilig is, die zuiver is, tot eer van uw naam. Dank u wel, Heer, dat we dat voor uw troon mogen neerleggen. We prijzen uw grote naam voor wie u bent. Voor het voorbeeld wat u bent. Voor de genade die u bent, de liefde die u bent. En hier zijn wij en we hopen ook, we willen ook echt ons leven aan u toewijden als onze redelijke eredienst. We prijzen uw grote naam. Amen. Amen.